En dan lezen we Spreuken 15, vers 6 tot 17.
In het huis des rechtvaardigen is een grote schat, maar in de goddeloze inkomst is beroerte. De lippen der wijzen zullen de wetenschap uitstrooien, maar het hart der zotten niet alzo. Het offer der goddeloze is de Heer een gruwel, maar het gebed der oprechten is zijn welgevallen. De weg des goddelozen is de Heer een gruwel, maar dien die de gerechtigheid najaagt, zal hij liefhebben. De tucht is onaangenaam voor degene die het pad verlaat, en die de bestraffing haat, zal sterven. De hel en het verderf zijn voor de Heere, hoeveel te meer de harten van de mensenkinderen. De spotter zal niet liefhebben die hem bestraft. Hij zal niet gaan tot de wijze. Een vrolijk hart zal het aangezicht blij maken, maar door de smart des harten wordt de geest verslagen. Een verstandig hart zal de wetenschap opzoeken, maar de mond der zotten zal met dwaasheid gevoed worden. Al de dagen des bedrukten zijn kwaad, maar een vrolijk hart is een gedurige maaltijd. Beter is weinig met de vrezen des Heren dan een grote schat en onrust daarbij. Beter is een gerecht van groen moes, waar ook liefde is, dan een gemeste os en haat daarbij.
Liefde gemeente, broeders en zusters, jongelui en jongens en meisjes in de kerk. Vanmorgen staan we stil bij een tekst uit het Bijbelboek Spreuken. Nee, gemeente, heb ik al een aantal zondagen uit Spreuken een tekst gekozen. En dit is dan ook een van die preken. En jongens en meisjes, in dit Bijbelboek worden heel veel wijze opmerkingen gemaakt. En het lijkt zo te zijn dat dat allemaal losse opmerkingen zijn. Je ziet het verband tussen het een en het ander niet altijd. Het is niet een doorlopend verhaal, jongens en meisjes. Als je bijvoorbeeld uit de Bijbel leest over, ik noem maar wat, David en Goliath, dan is dat een mooi verhaal, dat kun je volgen. En andere gedeelten, maar dat is met boek Spreuken niet zo. Dat zijn allemaal losse teksten. Soms zit er wel wat verband in. Het houdt ook allemaal wel verband met elkaar natuurlijk, maar het is niet een doorlopend verhaal. En daarom kun je al die teksten, je hebt dat vast wel eens gehoord, jongens en meisjes, die kun je wel vergelijken met allemaal losse kraaltjes. Ik zie mijn kleindochter, die zie ik wel eens zo'n armbandje maken met allemaal kleine kraaltjes. En dan wordt er een draadje, worden al die kraaltjes worden er aan gedaan en dan tenslotte dichtgeknoopt. En dan heb je weer een mooi armbandje. En dan krijgt oma, die krijgt weer een armbandje of iemand anders. Al die losse kraaltjes aan een draad, die vormen dan samen een armband. Nou, dat kun je ook doen, daar kun je ook een halsketting van maken. Nou, zo zou je op kunnen vatten, al die losse spreuken, al die losse wijze opmerkingen, die zou je kunnen beschouwen als allemaal kraaltjes die aan een lang snoer reigt. En dat je die ketting die dan bestaat, met wel zo'n 1000 teksten, 1000 kralen zeg maar, die zou je dan om je hals kunnen hangen en dan ga je door het leven met zo'n mooie ketting op, met allemaal wijze dingen. Nou, en eigenlijk staat dat ook al in het boek Spreuken zelf. In hoofdstuk 1 vers 9 staat, want ze zullen, dus al die teksten, al die losse teksten, ze zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. Een ketting aan je hals. En al die verschillende spreuken, waar voor ons gevoel dus niet altijd een verband in zit, die vormen dan samen als het ware zo'n ketting. En als je die dan om je hals hangt, en dat is nou precies de bedoeling ook van de Heere God, dat je al die wijsheden, al die wijze dingen niet vergeet, maar dat je die bij je draagt, dat je die ketting om je hals hangt en dat je met die wijsheid gezierd door het leven gaat. Dat je die ter harte neemt, dat je daar naar luistert. We willen vanmorgen bij één zo'n kraaltje, bij één zo'n pareltje stilstaan. En dat is Spreuken 15, vers 16 en 17. We hebben het net gelezen. Het thema dat is vanmorgen, rijk en toch arm, en arm en toch rijk. Jongens en meisjes, de tekst, dat zou je kunnen zeggen, die verplaatst ons naar twee gezinnen. Twee verschillende gezinnen. Het eerste gezin is niet rijk. Daar valt dan alles op. Maar weinig aardse schatten. En als je vraagt of er veel geld is, hebben ze veel geld? Nee, ze hebben niet veel geld. Dat valt dan alles wel te zien. Het is er niet of nauwelijks. En hebben ze een groot huis? Nee, het is ook geen groot huis. Het is een tussenwoninkje, zeg maar. Het huis van de gezin stelt niet veel voor. En de meubels, en mooie meubels, ook niet. Want als je goed kijkt, dan zie je wel, het komt eigenlijk allemaal bij Waypoint vandaan. Al die meubels. En dat gezin is dus niet rijk. En dat valt ook wel op als je aan tafel gaat. En als je daarnaar kijkt. Aan tafel leer je de gezinnen en de omstandigheden van de gezinnen haast het beste kennen. Immers kijk eens, het gerecht dat gebruikt wordt, het voedsel dat ze eten, dat bestaat alleen maar uit een schotel groen moes, staat er. Schotel groente, zeg maar, zouden we zeggen. Zelfs het kleinste stukje vlees ontbreekt aan de maaltijd. Het is alleen maar een schotel groen moes. Overigens wel een gezonde maaltijd. Het gaat niet om een gezin dat vegetariër is. Het zijn geen vegetariërs, deze mensen. Nee, het is gewoon, ze moeten het doen met die groenten. Alleen die groenten. Bij het tweede gezin liggen de zaken wel wat anders. Geld, ruimschoots aanwezig. En dat blijkt uit alles. Daar hebben ze wel dure meubels. Die komen absoluut niet bij Waypoint vandaan. Die komen bij een heel andere zaak vandaan. Niet eens waarschijnlijk op dorp, maar ergens anders vandaan. Een speciaal zaak. En prachtige vloer. Ik weet niet zo wat er in de mode is tegenwoordig, maar de mooiste vloer hebben ze. Prachtige, ja, wat is tegenwoordig in? Vouwgordijnen of iets anders. En de wandbekleding, werkelijk de mooiste wandbekleding. Het zit er allemaal perfect uit. En kijk eens, dan moet je eens opletten, jongens en meisjes, als je aan tafel gaat bij hen, dan kijk je je ogen uit. Want dan is er meer dan alleen maar groente. Er komt zelfs een gemeste os op tafel. Nou hebben wij daar niet zo'n beeld bij natuurlijk. Ja, ik zelf wel een beetje, moet ik zeggen, want ik kom van de boerderij, dat weet u misschien wel. En wij slachten altijd zelf een koe. Een jonge koe. En we hadden dus altijd mooi goed vlees op tafel. Beste van de beste. Het biefstuk. Er zat er ook bij die slacht altijd zo'n hele grote biefstuk van de haas. Hè. Prachtig allemaal. Veel minder gezond overigens. Dan die schotel groenmoes alleen maar. Maar goed, het was er allemaal. En dat is in dat rijke gezin hier is dat zo. En als je gegeten hebben, jongens en meisjes, dan is er heel wat over. En wat gebeurt daarmee? Nou, dat verdwijnt in de kliko. Wordt weggegooid. En want morgen is er immers weer genoeg. En dan moet het weer mooi zijn en vers en duur enzovoort. Je gaat dat niet opgewarmd eten, weer eten. Nou, dat is soort verschil tussen deze twee gezinnen. En jongens en meisjes, welk gezin zou je nou kiezen? Waar zou je nou willen wonen? Waar zou je nou deel van uit willen maken? Als je kon kiezen. En wat voor gezin wil je later als je zelf groot bent? En jonge stellen, jonge mensen in de kerk. Hè? Je bent misschien net getrouwd. Je gaat binnenkort trouwen misschien. Je hebt trouwplannen. Wat staat je voor ogen? Welk gezin? Waar streef je naar? Wat is je ideaal? Om zo te zeggen. Maar stop, laat me even wachten met antwoord te geven. Want daar is nog te vroeg voor. Want er is nog veel meer te zien. Als je goed naar beide gezinnen kijkt. Laten we niet alleen naar de omstandigheden kijken. Hoe ze erbij zitten en wat er op tafel staat. Laten we ook die mensen zelf eens even aankijken. En bekijken. En vooral ook naar ze luisteren. Wat is dat gesprek daar aan tafel? Nee, we zeggen niet van tevoren dat we komen. We komen onverwachts binnen. Of misschien, nou, niet helemaal netjes misschien, maar wij gaan ook niet naar binnen. Wij staan bij het open raam. Ze weten niet dat we er staan. En we gaan dus nog niet naar binnen. Openstaande ramen en we luisteren. Af en toe kijken we ook naar binnen. Het is niet helemaal fatsoenlijk, maar dat doen we toch vanmorgen even. En kijk dan eens naar hun gezichten van die mensen in dat rijke gezin. Staan die mensen, staan die gezichten gelukkig? Krijg je de indruk dat ze het goed met elkaar hebben? Is er sprake van blijdschap, van tevredenheid? Nou, die indruk krijg je niet als je goed kijkt en goed luistert. Je gezichten die staan strak in dat gezin. Het is wel een heel mooi huis, een mooie inrichting, perfect allemaal. Er is ook wel biefstuk, misschien zelfs wel kaviaar en nog duurder vlees. Maar tot onze verbazing is er niet echte vreugde. Niet een hartelijke vreugde. Er is onrust, zegt onze tekst, in dat gezin. Verwarring, onrust. In plaats van tevredenheid die je zou verwachten bij zoveel rijkdom, is er onrust, zegt de tekst. Geen harmonie, ontevredenheid. En als je heel goed kijkt, dan hebben ze het onderling ook niet heel goed. Want de liefde ontbreekt. En als ze gaan bidden voor het eten, als ze dat al doen, dan klinkt in die woorden geen afhankelijkheid ten opzichte van de Heere door. Geen verwondering. Geen dankbaarheid. Het is alsof ze vergeten hebben dat het een wonder is dat er zoveel is. Ze dat vergeten hebben. Vanzelfsprekend. Kinderen ook. Die zeggen zelfs wel, bah! Dat wil ik niet. En ze hebben ook nog heel veel plannen als je naar ze luistert. Dan horen we het wel. Hè? Ze zijn nog niet tevreden, want het huis moet binnenkort, gaat het op de schop. Moet aangepast worden, terwijl het zo mooi is aan de eisen van de tijd. En de tuin ook. Ja, dat gaat heel wat kosten. Dat kost zo 20.000, 30.000 euro. Dat gaat gebeuren. Bij het andere gezin daarentegen, een gezin dat maar weinig krijgt, krijg je eigenlijk een heel ander beeld. Daar is liefde en vrede, dankbaarheid. Daar kijken ze elkaar blij aan en zeggen ze, wat hebben we het goed met elkaar, hè? Wat hebben we het goed? En wat zorgt de Heer toch goed voor ons? Wij kunnen leven. We hebben wat nodig is. We eten gezond, ook al is het dan alleen maar groente. En ze zingen, we staan aan dat raam en ze zijn klaar. En ze zingen ook op psalm. Ze zingen ook op psalm. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zingen ze samen. De Heere geeft wat nodig is, zeggen ze. En wat is het toch erg dat er zoveel mensen zijn, zeggen ze, op deze wereld, die honger lijden. Die niet hebben wat wij hebben. Dat zeggen ze ook. Laten we dankbaar zijn voor wat we vanwege Gods genade in Christus krijgen. Gemeente, zo wat gedachten naar aanleiding van de versen 16 en 17 uit Spreuken 15. Spreuken 15, vers 16 en 17, waarin is dat zwart op wit staat. Hè? Het is natuurlijk een beetje bedacht door mij, maar het komt wel uit de tekst op, wat ik gezegd heb. En waar staat, beter is weinig met vrezen des Heren, dan een grote schat met onrust daarbij. Beter is een gerecht van groenmoes, dus een schotel groente alleen maar, waar ook liefde is, dan het gemeste kalf en haat daarbij. En de vraag rijst natuurlijk, hoe is het toch in de wereld mogelijk dat de situatie zo is? Ik bedoel dat daar waar overvloed is, voorspoed, welvaart, zoveel onvrede is. Daar waar de mens gesproken, naar de mens gesproken welvaart is, tot en met er toch zoveel verwarring is. Dat het er op een bepaalde manier toch zo armoedig aan toe gaat. Geen vrede. Geen dankbaarheid. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Wel, op die vraag geeft onze tekst ook wel een antwoord. De ingrediënten voor een dankbaar en goed leven zijn niet per definitie, ik zeg het heel bewust zo, niet per definitie rijkdom en voorspoed. Dat is wel duidelijk. Ik zeg niet per definitie, niet automatisch. Maar we begrijpen allemaal wel dat rijkdom en voorspoed niet automatisch ongeluk betekenen. Het is niet automatisch zo dat iemand, als hij rijk is, dat dan de vrees des Heren ontbreekt enzovoort. De tekst chargeert, hè. Maar toch, want het is zo duidelijk als wat, als die overvloed in je leven aanwezig is, dan kan het daarbij heel goed voorkomen, dat is niet ondenkbaar, dat er geen vrede is en geen harmonie. Die zaken kunnen zelfs de oorzaak van zijn dat er zoveel onrust en onvrede is, verwarring in je leven. Ja, nog ernstiger, dat de eeuwige vrede je ontgaat. Dat kan. Het is niet voor niets dat in de Bijbel toch heel erg gewaarschuwd is. Is u dat wel eens opgevallen? Als er voor één ding heel erg gewaarschuwd wordt in de Bijbel, dan is dat wel voor rijkdom. In ieder geval gewaarschuwd tegen het streven naar rijkdom. Als dat je doel is in je leven. Ik zei net tegen jonge mensen, misschien heb je trouwplannen. Wat is je doel? Wat wil je bereiken? Wat wil je hebben? Hoe ver durf je te gaan met je hypotheek? Wat is je doel? De Heer Jezus zelf verzekert ons dat een rijke slechts met grote moeite het koninkrijk van God binnengaat, het koninkrijk der hemelen. Geld is gevaarlijk. Geld, dat maakt dat je snel en gemakkelijk misleid wordt. Verkeerde been wordt gezet. Jezus zegt in Matteüs 13, vers 22, de verleiding van de rijkdom verstikt het woord. Verstikt het woord. Het wordt onvruchtbaar, zegt hij dan. Geld is gevaarlijk omdat het zoveel macht heeft om te misleiden. Geld is een goede leugenaar. Weet u dat? Weten we dat samen? Ik las een tijd terug een boek van de Amerikaanse theoloog John Piper. En hij schreef, omgaan met geld heeft iets weg van omgaan met een onder spanning staande draad. Die je kan elektrocuteren. En eigenlijk is dat ook de kern van Paulus' boodschap in 1 Timotheüs 6, vers 9 en 10. Waar Paulus schrijft, en daar heb je het, doch die rijk willen worden. Hij zegt niet die rijk zijn, maar die rijk willen worden. Ik vroeg in Open Does een keer aan mijn catechisanten van 14, 15 jaar. Als je nou een wens mag doen, wat wil je dan bereiken? En toen zei een van de jongens dat ik schatrijk word. Dat was eerlijk, hè? Wij denken het misschien ook, we durven het niet te zeggen. Zou zomaar kunnen zijn, maar Paulus zegt in 1 Timotheüs zegt, die rijk willen worden vallen in verzoekingen en in een strik en in veel dwaas en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de geldzucht, de geldgierigheid is daar in de Statenvertaling, de geldzucht, het verlangen naar geld, is een wortel Voor een paar dingen? Nee, Paulus zegt voor alle kwaad. Want als je geld hebt, ligt alles binnen je bereik. Dan ga je gemakkelijk leven enzovoort. Wortel van alle kwaad. Tot welke sommigen lust hebbende, door ernaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Nou, dat is krachtige taal. Verzoeking, strik, dwaas en schadelijke begeerden die een mens doet wegzinken in verderf en ondergang. Paulus wil ongetwijfeld flink waarschuwen. En die waarschuwing klinkt vanmiddag hier ook door. En mag ik eerlijk zijn, het is niet voor niks dat ik op Urk ook hier over preek. Paulus wil ongetwijfeld waarschuwen. Die theoloog die ik noemde, Piper, die schreef daarbij: in de loop der jaren heb ik mij erover verbaasd, gezien Jezus waarschuwen, dat mensen zo gegrepen kunnen worden door het verlangen naar rijkdom. Het lijkt wel, schreef hij, of ze de Heer Jezus en ook Paulus niet geloven. Gods woord niet geloven. De Heer niet geloven. Die er zo ernstig voor waarschuwt. Gemeente, terug naar onze tekst. Wat de ingrediënten voor een goed en gezegend en eeuwigdurend leven wel zijn, eigenlijk kan ik wel zeggen per definitie wel zijn, dat zegt de tekst ook. Wat die ingrediënten voor een goed en gezegend leven tot in eeuwigheid wel zijn, dat is de vrees des Heren en de liefde. Ik kan het ook anders zeggen. Weet je wat dat is? Wat het ingrediënt is voor een goed en gezegend leven, dat is bekering. Bekering. Beter is een weinig met vrees des Heren dan een grote schat en onrust daarbij. Beter is een gerecht van groen moes, waar liefde is. Dus vrees des Heren en liefde. En broeders en zussen, wanneer we deze twee zaken zien, dat wordt ons duidelijk wat Salomo bedoelt. Hij wil ons leren dat er twee dingen nodig zijn voor de echte welvaart. Beter, voor het echte welzijn van de mens. Twee pilaren waar het gebouw van de eeuwige vrede op rust. En dat is de vreze des Heren. En de liefde. Vrezen des Heren, wat houdt dat eigenlijk in? Moet ik dat nog uitleggen? Want als het goed is, dan weet u het. Wat dat is. De Heren vrezen. Nee, jongens en meisjes, dat is niet bang voor de Heren God zijn. Vrezen, dat zou je kunnen denken, bang zijn. Maar dat is het niet. Absoluut niet. De heidenen, die waren bang voor de goden die ze geproduceerd hadden. De goden, hè? Er waren geen goden. Maar ze waren er bang voor, want men vreesde willekeur bij die goden. Willekeur. Je moest maar afwachten hoe ze met je zouden handelen. Dat wist je nooit. Je moest je uiterste best doen om ze tevreden te stellen, enzovoort. Angst voor de goden. Maar dat is bij de Heren niet nodig. De Heren vrezen is echt wat anders. Het is in de eerste plaats God groot achten. Het is in de eerste plaats ontzag voor God hebben. Luisteren naar zijn woord. Ook dit woord over gevaar van die rijkdom. Als je de Heere vreest, dan zeg je, als de Heere dat zegt, dat dat een groot gevaar is. Dan is dat waar. Moet ik daar naar luisteren? Dat laat zien dat je de Heere vreest, dat je ontzag hebt, eerbied. En tegelijk betekent vrezen des Heeren dat je hem lief hebt. Dat je weet, hij heeft het goede met mij voor. Hij heeft mij in Christus, wil hij mij alles geven wat mij gelukkig maakt. Wat mij eeuwig doet leven. Wat mij meer geeft dan alleen maar dit poosje op aarde. Veel meer. Eeuwigheid. Dat je besef hebt van Gods heiligheid, dus, vrees des Heeren. God toornt over de zonde. God is liefde. Dat is zijn wezen. Maar als die liefde gekwetst wordt, dan toornt hij. God is heilig. Dus, Heere vrezen is eerbied hebben. Maar tegelijk het besef dat die grote God barmhartig is, genadig is in Christus. Dat is de vrees des Heeren. En vanuit die werkelijkheid groeit er een nieuwe liefde voor Gods geboden. En dankbaarheid, een andere gezindheid. Nogmaals, bekering. Je gaat begrijpen wat die dichter van Psalm 119 bedoelt als hij zegt: hoe lief heb ik uw wet, Heere. Jongens en meisjes, vind je die wet een lastig ding? En als je de Heer vreest, dan zeg je niet: wat een lastig ding, die wet. Dan zeg je: Heer, dank u wel hoor, dat u mij leert hoe ik leven moet. Om u lief te hebben. En zo komen we bij de tweede pilaar die onmisbaar is voor het echte welzijn van de mens, namelijk de liefde. De liefde die voortvloeit uit de vrezen des Heeren. De liefde die voortvloeit uit een hartelijk geloof in God door Christus. Dat mij, zondig mens, vergeving geschonken is. Dat ik mag weten dat het goed is tussen God en mijn ziel. Liefde voor God. En deze liefde van Gods geboden mag gestalte krijgen in het alledaagse leven. In Psalm 86 zongen we net, hè, naar de wet. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in u, voelt u het verlangen van die dichter? Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. He, neig mijn hart, dat is buig mijn hart om, zodat ik niet ga voor mijn eigen leven hier op aarde, maar u vrees. Buig mijn hart om tot het vrezen van uw naam. De Heere vrezen wordt dan een hartelijke vreugde hebben in God. Door Jezus Christus en zijn dienst een liefdedienst. Hè? We zingen straks Psalm 119, vers 83. Uw liefdedienst. Daar heb ik nog nooit verdriet van gehad. Mag u dat kennen? Of is het een must, hè, om hier in de kerk te zijn vanmorgen? Ben je naar de kerk gesleept? Uit je bed gejaagd? Of zit je hier met verlangen? Wat zegt de Heer? Nou, hij zegt vanmorgen best heel wat tegen ons. Niet waar? Maar het is die Heer die ons allemaal wil redden. En niet ons wil laten ondergaan in de ontevredenheid. In het nooit volmaakte van deze wereld. Hoeveel geld je ook hebt, om zo te zeggen. Een liefde die zich zal openbaren in je houding tegenover de naaste. In de eerste plaats tegenover je meest naaste. Er zijn hier vanmorgen in de kerk mannen en vrouwen die het moeilijk hebben in hun huwelijk op dit moment. Dat gaat ons ook niet voorbij, hè. Dat gaat de christelijke gemeente echt niet voorbij. Zijn er zulke echtparen hier vanmorgen in de kerk? Misschien zit de man er alleen vanmorgen en de vrouw is thuis gebleven. Want samen naar de kerk gaan kan misschien niet eens. Is dat zo? Liefde in het huwelijk. Die onvrede, komt die misschien voort uit die jacht naar geld? Ontevredenheid? altijd kijken naar anderen die het misschien toch nog weer mooier hebben en beter hebben. Jaloersheid. Misschien een verwijt naar de man dat hij niet zo'n geweldige baan heeft of zo, of omgekeerd. Heeft dat er soms mee te maken? Die oneenigheid in het huwelijk? Heeft dat misschien mee te maken dat de vreze des Heren die in je hart woont, die deel uitmaakt van je leven? Liefde die zich openbaart tussen ouders en kinderen. Misschien zijn er wel vanmorgen wel jongeren in de kerk die vanmorgen al ruzie hebben gehad met hun vader. Of zo. Kan maar zo, hè. Dat kan zomaar. Maar die vrezen des Heren, die zorgt voor andere dingen. Liefde. Hoe is dat in ons leven? Ook als het gaat over de opvoeding van onze kinderen. Wat is onze grootste zorg als we kinderen op hebben te voeden? Is onze grootste zorg dat ze het ook zo geweldig hebben? Dat we straks kunnen zeggen, joh, je moet eens bij onze kinderen op bezoek gaan. Dat hebben ze zo prachtig voor elkaar allemaal. Je staat er versteld van, je kijkt je ogen uit. Gisteren was, dat vertel ik even zo tussendoor, hè. Gisteren was mijn zoon bij ons, met zijn vrouw en kind. En toen hij thuis was, toen appte hij mij, pa, ik ben wijs met jou. Ik hou van jou. En toen heb ik hem teruggeappt, wat mooi dat je dat zo openlijk zegt. En ik heb hem de tekst toegestuurd. 3 Johannes vers 4. Waar staat, ik heb er geen grotere vreugde in als ik hoor dat mijn kinderen wandelen in de vrezen des Heren. Mag er in onze gezinnen dat zijn? Zijn we daar blij om? Ook al hebben ze het misschien wat minder, al heeft je zoon wat een mindere baan of ziet hij misschien wat minder leuker uit of heeft hij wat minder van dit of van dat. Hoe zit dat eigenlijk met ons? Waar streven wij? Nou, waar zijn we trots op? Als het over onze kinderen gaat. En laten we dat gewoon eens eerlijk onder ogen zien. En eerlijk beantwoorden. En dan is niet de eerste en de grootste vraag van ons leven. Hoe krijgen we biefstuk op tafel? Op welke manier zullen mijn kinderen het beste slagen? Hoe zullen ze het vers komen in het leven? Zo niet, gemeente. Hoe zal mijn kind de Heere leren vrezen en liefhebben? De geliefde gaat heersen ook in andere verbanden, gemeente, waarvan we deel uitmaken. De kerk is belangrijk, maar ook hoe we in het leven staan. We hebben het wel eens over het evangeliseren en het doorgeven van het evangelie. En Jezus heeft gezegd, ga dan heen, onderwijs alle volken enzovoort. En dan denken we dan over na, dan denken we, moet dat dan? Moet ik dan op mijn werk altijd staan te preken? Dat landt niet als ik in de keet zit op de bouw. En dan lachen ze me uit, dan gaan ze naar harde vloeken, zei pas iemand tegen me. Hoe zou dat nou moeten? Gemeente, ik ben ervan overtuigd. Leven in de vrees des Heren. Als dat blijkt en als de liefde openbaar komt. Hoe praat je? Hoe handel je? Hoe reageer je? Waar heb je het over? Waar ligt je belangstelling? Enzovoort. Dat is evangeliseren. Gemeente, we hebben de tijd niet mee. Als we om ons heen kijken, dan zijn er veel mensen, gezinnen waar een grote schat is. Twee verdieners, zeker onze overheid verplicht ons daartoe. Hè. Laat ik gewoon eerlijk zijn, mijn vrouw die werkt ook hoor, om een paar uur ergens. Want dat scheelt nogal wat belasting. Gewoon heel eerlijk. Dat is zo. De overheid die stelt zich zo op, die wil dat ook bereiken. En dat mannen en vrouwen werken. Die tijd leven we in. Maar misschien is het wel eens goed om erover na te denken. Wat je dan krijgt, weegt dat op tegen dat andere. Zeker het leven, het voorspoed op, overvloed, mogelijk het gebeste kalf. Maar als je bij dit alles vraagt, betekent dat per definitie ook welzijn? Dat is niet automatisch zo. Absoluut niet. En misschien weet u er wel alles van. Onrust, verwarring, onzekerheid, liefdeloosheid. Hoe is dat mogelijk? Nou, de tekst zegt, de vreze des Heren is die er wel. En daardoor de liefde. Waar de vreze des Heren het natuurlijke leven niet doorbreekt, hè, dat tiert, daar is de kans groot, laat ik het zo zeggen, dat de slavernij tiert. Dat heb je niet in de gaten. Maar wij zijn meer verslaafd dan we denken, vaak. Verslaafd. En de vraag is vanmorgen of we persoonlijk de Heer hebben leren kennen als onze God en zaligmaker in Jezus Christus. Kennen we Hem niet, dan is er ja misschien wel welvaart, maar misschien wel geen rust. Geen stilte in je leven. Geen overgave, geen dankbaarheid, geen bekering, geen geloof, dus uiteindelijk. Misschien is het wel zo dat er mensen onder ons zijn die met weemoed terugdenken aan een tijd in hun leven waarin het wel rustig was in hun leven. Een tijd waarin er rust was in het gezin, hè? Misschien hebt u het wel veel beter gekregen. Maar misschien denkt u wel eens aan het begin dat u zegt van, ja, toen was de hand, dat zou best kunnen. Nou, denk eens over na hoe dat gekomen is. Misschien een paar honderd euro meer in de week. Maar de vrees des Heren, de achterdeur uit. 200 euro meer door de voordeur. Maar de vrees des Heren, aan de achterkant eruit. Is de vrees des Heren geweken? Dan moeten we op de knieën, gemeente. Ons buigen voor de Heer, schuld beleiden. En in die weg komt God terug. Hè? Als de Heer Jezus, als de Heer God ons zo scherp aanspreekt vanmorgen. Dan moet je altijd onthouden, jongens en meisjes ook en jongeren in de kerk ook. Dat altijd die Vader is die zegt, ik heb je niet aan over, voor over dat je verloren gaat. Daar heb ik je niet voor over. En daarom zeg ik het. Vanmorgen zo, dat het komt tot een weloverwogen leven, waarin je de dingen zoekt, God zoekt. Gemeente, laat het ons vanmorgen aanspreken. He, waar de vrees des Heren is, he, je moet ook genuanceerd zijn. He. Daar kan best de gemeste os op tafel liggen hoor. Een gemeste os is geen zonde. En laten we wel wezen. We mogen genieten van het goede dat God geeft. Als het maar met dankzegging ontvangen wordt. En als we dat maar beleven in de vrees des Heren. Op die manier dat we weten dat in de Bijbel ook staat in het Nieuw Testament. Als je veel hebt. Dan heb je dat nooit alleen voor jezelf. Dan heeft de Heer je ook veel gegeven om te geven. Als dat zo is, dan kan er rijkdom zijn en de vrees des Heren. Dan kan er rijkdom zijn en de liefde. Voelt u? Maar als die gemeste als er nu is, niet is gemeente. En alleen maar het gerecht is van groente, vertaald als we het in ons leven nou niet zo geschoten hebben. Kan hè? We leven in een maatschappij hè, dat we moeten presteren hè. Verschrikkelijk is dat soms. Maar als we dat nou niet, als ons dat nou niet lukt, hè, als die gemeste, als er nou niet is op tafel. Als het in het leven nou niet geschoten, als er wat ontbreekt in ons leven in die zin. Als er mogelijk zelfs heel wat ontbreekt hier op aarde, is het dan ook goed? Zal het dan goed zijn? Gods woord zegt ons vanmorgen. Als de vrees des Heren er is. Een waar levend geloof in God vanwege het werk van Jezus Christus. Als dat er is en als er liefde is, dan is het ook dan goed. Want in dat arme gezin, daar zeiden ze, dank u wel, Heere, dat u ons die schotel groente geeft. Amen.